Shalom aan u allemaal. Dat is Hebreeuws en dat betekent, wat betekent shalom eigenlijk? Weet iemand dat? Zegen? Van alles. Heelheid. Nou, dat wens ik jullie van harte toe deze avond. Ik ga even een ondeugend iets doen. Dat is toch de laatste avond. Als het niet bevalt, dan ben ik weg. Sommige mensen zijn zo gehecht aan hun eigen plaats in de kerk. Dat is bij ons in de gemeente ook. Toon Hermans heeft daar een grapje over. Hij zegt, mijn opa, dat was een heel godvruchtige man, zegt hij. Die heeft echt een plek in de hemel verdiend. Hij zegt, en dat kwam maar goed uit, want in de kerk kon hij het allemaal niet betalen. Nou, mijn ondeugendigheid is dat ik jullie ga vragen om een beetje meer bij elkaar te zitten. Vindt u dat erg? Wordt u niet boos op me? Als jullie nou even hier komen zitten, een beetje. Straks moeten we de eeuwigheid met elkaar doorbrengen. En als je het nu niet al met elkaar kan vinden, dan wordt dat straks een verschrikkelijke toestand. Dank jullie wel dat jullie willen helpen. Dat helpt mij. Nou, dat mag. Dicht bij het vuur is goed, maar ga lekker een beetje. Ja, kijk, dat is beter dan... Dank jullie wel. Ik stel dat zeer op prijs. Ik kan een beetje naar achter. Zo. Zo. Dan gaan ze meteen op de frontrij zitten. Zie je wel? Van het ene uiterste in het andere. Maar dank jullie wel. Dat is heel erg fijn. Jullie komen er goed vanaf daar. Dat is mooi. Ja, als je staat te spreken voor mensen is het fijn om je makkelijk te bewegen. En ik vind het ook fijn om niet daarheen te kijken terwijl u hier zit. Dat we elkaar een beetje kunnen zien, goed in de ogen kijken en een beetje fijn contact kunnen hebben. De vorige twee avonden hebben wij, net als vanavond voor de laatste, derde en laatste keer, over Israël gesproken. Een belangrijk item in de Bijbel. De eerste avond hebben we besteed om erbij stil te staan dat Israël, het volk Israël, het land Israël een fenomeen is. Daar kunnen wij niet omheen. De vorige avond, de tweede avond, hebben we gesproken over de trouw van God. En dan zeer zeker ook met betrekking tot het verbond, het eeuwige verbond dat God ooit gesloten heeft met de stichter eigenlijk van het volk Israël, met Abraham, die overigens genoemd wordt de vader van alle gelovigen. Dus wij hebben ook met hem te maken. Gods trouw ten opzichte van het eeuwige verbond dat ooit met Israël is gesloten. We hebben gepraat over hoe zal Israël nu uiteindelijk behouden worden. Er zijn ook allerlei filosofieën over. En ik hoop dat u onthouden hebt, Israël zal worden behouden doordat ze het kruis gaan begrijpen. Het offeren van Jezus, hun eigen Messias. Als dat gebeurt, wordt gans Israël behouden. Daar hebben we ook bij stilgestaan. Wat is nou dat gans? En daar komen wij vanavond nog wel eventjes op terug. En tenslotte hebben we gepraat over het feit dat wij als, wat wij dan noemen, Nieuw Testamentisch gelovigen, wedergeboren mensen, door de Heilige Geest, verbonden zijn, onlosmakelijk verbonden zijn aan het volk Israël. Die de twee één heeft gemaakt, zegt de Efezebrief, vind ik eigenlijk het meest sprekende voorbeeld. Hij heeft de scheidsmuur weggenomen en hij heeft de twee één gemaakt tot één nieuwe mens geschapen. Vanavond willen we spreken over Israël in de eindtijd. En we gaan misschien een beetje diep vanavond, dus ik wil jullie vragen om er goed bij te zijn. We beginnen bij het Bijbelboek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 9. En houdt u het Bijbelboek Zacharia erbij, want we komen daar een paar keer op terug en dan hoeft u niet steeds zo te bladeren. Wij geloven toch nog steeds dat de hele Bijbel het woord van God is. Zowel het Nieuwe als ook het Oude Testament. Het is niet selectief. Wat we uit het Oude Testament leuk vinden, dat nemen we erbij. De Heer is mijn herder en zo. Nee, het is het hele woord van God. Vol met profetische dingen en zaken die ook op de toekomst betrekking hebben. En aan ons de taak om daar goed onderscheid in te maken. Niet zomaar wat hapsnap teksten bij elkaar te graaien, maar de dingen goed zien in het verband waarin het staat. Zacharia hoofdstuk 9 en dan ook het 9e vers. Ik ga sommigen van u tussendoor ook vragen om eens wat op te zoeken. Dat spaart ons wat gebladeren, maar we beginnen hier met elkaar. Zacharia 9 vers 9 zegt het als volgt. Jubel luide gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. U zult, en dat heb ik iedere avond gezegd, er vast begrip voor hebben dat in een avond als deze, zelfs in 3 avonden tijd, niet uitputtend alles kan worden gezegd over Israël wat ervan te zeggen zou zijn. En ik zal hier en daar misschien de indruk wekken dat ik een beetje grote sprongen maak. U kunt daar best met mij nog even over napraten, maar ik doe dat omwille van de tijd. En als ik het doe, dan doe ik het naar het inzicht dat we hebben uit het woord van God, dat het ook verantwoord is om dat te doen. Israël in de eindtijd. Hier staat onder andere beschreven dat de koning van Israël zal terugkeren. En wij weten, Jezus is de koning van Israël. Dat stond ook op het bord aan het kruis. Jesu Christu, Rex Judaeu in het Grieks. In het Hebreeuws weet ik het niet helemaal te zeggen, dat zou eigenlijk wel moeten. Maar dit is Jezus, de koning der Joden. En iemand zei nog, nee, er moet staan dat hij dat gezegd heeft. Pilatus zei, nee, zoals ik het gezegd heb, zo moet het blijven staan. Profetisch, want Jezus is de Messias, de koning van de Joden. In hoofdstuk 12, slaat u dat ook even op, dan zien wij een vergezicht over hoe de dingen uiteindelijk zullen zijn. God sprak, vers 1, het woord van de Heer over Israël. Aldus luidt het woord van de Heer die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. De 10 dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen, en alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Als we de grote lijnen volgen, en u probeert dat plaatje vast te zetten in uw geheugen, dan maakt onder andere dit gedeelte ons duidelijk dat uiteindelijk alles zich zal toespitsen op Jeruzalem. Het gaat hier niet over het hemelse Jeruzalem, wat sommige mensen er makkelijkerwijze van maken. Het gaat hier over het aardse Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En alles zal zich op een gegeven moment daar verzamelen en zich daar tegen keren. Kunnen wij dat in de tijd waarin wij leven, met de kranten die wij lezen en de televisietoestellen die aanstaan met regelmaat om het journaal te bekijken, kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Nou, ik met alle respect voor u, maar iemand die zich dat niet kan voorstellen, dat het uiteindelijk allemaal zich toespitst op Israël en met name Jeruzalem, de hoofdstad, die heeft weinig inzicht. Elke dag staat alles er vol van. Nu hebben we nog voornamelijk te maken met IS. Volgt u IS? Vroeger dachten we, ja, dat is een kalifaat gesticht. Maar het komt heel erg dichtbij, angstig dichtbij. Minister Bert Koenders, veelzeggend, noemde dat IS een veelkoppig monster. Een monster dat nu hier, dan daar de kop opsteekt. Ik denk, hé, die beeldspraak heb ik nog nooit gehoord. Maar dadelijk ga ik u meenemen naar Openbaringen. En dan vraag ik u of we ons daar iets bij zouden kunnen voorstellen. Nu is Israël nog even buiten schot, maar het komt heel dichtbij. Rusland komt naar beneden zetten. Turkije bemoeit zich heel erg in de strijd. Syrië, Libanon, de Arabische volk, alles is in beweging. En gelooft u mij, er komt een omslagpunt. En hoe ver van hier dat zal zijn, weten we niet. En dan zal het vol op Israël gericht zijn. De aartsvijand van Iran, met wie nu net een verbond is gesloten, met Amerika en het Rijke Westen, zodat ze door kunnen gaan met hun nucleaire programma, inclusief een atoombom, hoewel veel denken, nou dat is nu wel afgeschermd, maar de aartsvijand van Iran is Israël. Roepen luiden wat er moet gebeuren. Israël moet van de kaart. Dus gelooft u mij, wij zien de dingen zich toespitsen. En uiteindelijk zal het zich keren tegen Jeruzalem. En dat is precies wat de Bijbel hier zegt. Nu gaan we naar Daniël hoofdstuk 9. Houd u Zachariah even bij de hand. Dan kunnen we straks nog terugkeren. Daniël hoofdstuk 9. Als Jezus over het eindgebeuren sprak, dan citeerde hij het Bijbelboek Daniël, waar wij uit gaan lezen. Daniël kreeg openbaring over hoe het zou zijn in later jaren. Hij schrijft dat hij het niet goed begreep wat hem geopenbaard werd. Sommige dingen werden hem bekendgemaakt. Maar het einde van Daniël zegt de Heer tegen hem, Daniël, ga jij nu het einde maar tegen. Maar aan het eind van de tijd zullen verstandige mensen verstaan waar dit over gaat. Het gaat over de eindtijd, onmiskenbaar. Dan lezen wij Daniël hoofdstuk 9, vanaf vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk. Wat is dat voor een volk? En uw heilige stad, wat is dat voor een stad? Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk van de tijden. En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is, en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting, waartoe vast is besloten. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, waartoe vast besloten is. Dat zal zich uitstorten over al wat woest is. Dat is een heel ingrijpend gedeelte uit het Bijbelboek Daniël. En ik wil daar een paar dingen over zeggen. En vergeeft u mij als ik misschien te vlug ga voor uw begrip of voor wat u er tot nu toe al of niet van verstond. In het woord van God zijn getallen belangrijk. Nu zijn er mensen die gaan daar helemaal mee aan de haal en die halen allerlei goocheltrucs uit waar niemand meer iets van begrijpt. Maar als de Bijbel over jaren spreekt en getallen geeft, dan moet dat de betekenis hebben dat er over nagedacht kan worden en dat we daar ook de betekenis van leren verstaan. U weet dat het getal 7 in de Bijbel een goddelijk getal is. Getal 6 hoort bij de mens. Op de 6e dag werd de mens geschapen. Bijna 7, maar nog net niet helemaal. Net niet helemaal aan God gelijk. Dat wilde de mens graag en daar kwamen alle ellendigheden in de wereld vandaan. Toren van Babel, weer een God gelijk zijn, niet iemand boven zich velen. Dat is de trots, de hoogmoed van de mens. 6 is het getal van de mens, 7 is een goddelijk getal. Je komt dat overal in de Bijbel tegen. Nu wordt hier gesproken over 70 weken die bepaald zijn over uw volk. Dat werd tegen Daniël gezegd. Daniël was een Jood, dus uw volk is het Joodse volk. En over de heilige stad, dat is Jeruzalem, onmiskenbaar. En er wordt tegen Daniël gezegd dat er 70 weken zijn bepaald voordat de overtredingen zullen zijn voleindigd en de zonde wordt afgesloten, de ongerechtigheid wordt verzoend, eeuwige gerechtigheid wordt gebracht en de profetische dingen te bezegelen. 70 weken. Nu, Daniël was in ballingschap. En de achtergrond van dit alles is dat ook het volk van God in ballingschap was. In Babylon. Irak. De oude Irak. Bij de Eufraat en de Tigris. Ze waren weggevoerd als een straf op het feit dat zij Gods inzettingen hadden veronachtzaamd. En het gevolg, zonde heeft altijd gevolgen. Dat krijgt u extra van me mee. Zonde heeft altijd gevolgen. Vergeving is wat de Bijbel leert, maar de gevolgen van de zonde worden daarmee niet weggenomen. Het volk Israël werd weggevoerd in ballingschap en Daniël kreeg een openbaring dat het 70 weken zou duren voordat alles tot herstel zou zijn gekomen. Nu, als we terugkijken in de geschiedenis, dan weten wij dat toen zij terugkwamen uit de ballingschap, in de tijd van Ezra en Nehemia, en zij het hele land in puin troffen, toen zijn ze de stad gaan herbouwen en de muren herbouwen, weet u wel, en de akkers weer gaan bebouwen. Maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat daar natuurlijk niet 70 weken mee heen waren gegaan, want 70 weken, dat is zo voorbij. Wat hier wordt gezegd, en wij leren dat uit de geschiedenis, dat die weken, een week bestaat uit het getal 7 dagen, kennelijk jaren vertegenwoordigen. Een week, we spreken dan ook van een jaarweek. 1 week staat voor een periode van 7 jaren. U zou zeggen, nu wordt er echt gegoocheld met getallen, maar let u op. Want het is niet zo moeilijk als het lijkt. 70 maal 7 is 490. 7 keer 7, 49 heb ik laatst vroeger geleerd. 490 jaren. Nu, de geschiedenis heeft ons geleerd dat er 483 jaren zijn voorbijgegaan sinds het volk van God uit de ballingschap terugkwam in het land dat God ooit aan Abraham had beloofd. En het heeft 483 jaren geduurd totdat er een gezalfde die onschuldig was, staat hier, werd omgebracht. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dus u probeert te onthouden dat van het moment dat ze terugkwamen uit de ballingschap, tot aan dat een gezalfde, een vorst, werd omgebracht, 483 jaren zijn. Dat is historisch. U zou zeggen, ja, maar die staat nog 7 erbij en dan zou het allemaal rond zijn. U moet begrijpen dat het in Gods plan lag dat met de komst van de gezalfde vorst, dat is de Heer Jezus Christus, de Messias, dat het Gods plan was om daar met Israël tot zijn volleinding te komen. Je komt dat meer tegen in de geschiedenis. God had niet bedoeld dat ze ooit in de dagen van Mozes 40 jaar in een woestijn, in een zandbak zouden ronddolen, dat de meeste van hen zouden sterven. Dat was niet in Gods bedoeling. Ze moesten naar dat beloofde land. En het was een vrij korte weg, een dagreis van ongeveer 10 dagen. Maar omdat ze ongehoorzaam waren, had hun zonde de consequentie dat ze vele jaren verspeelden. Zo had God het niet bedoeld, maar dat gebeurde als gevolg van hun houding. God had 70 maal 7 is 490 jaren bedacht om met Israël tot haar volheid te komen. Met de komst van de gezalfde vorst, de Messias, de Heer Jezus Christus. Maar dan opent Johannes veelzeggend zijn evangelie, het eerste hoofdstuk. En dan spreekt hij over Jezus. En dan zegt hij, hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie zijn de zijnen? Dat is het Joodse volk. Jezus is uit de Joden geboren. Jezus was een Joodse rabbi. Onze heiland was een Joodse rabbi. Hij kwam tot zijn eigen volk, maar ze hebben hem niet aangenomen. Sterker nog, ze hebben hem verworpen. Zonde heeft altijd consequenties. En de consequentie was dat God in die dagen niet tot zijn volheid met zijn volk Israël kon komen. En dat daar een hele nieuwe periode aanbrak, die duurt tot en met nu. En dat God heeft, ik zeg het met mijn eigen woorden, heeft omgezien naar een ander volk dat hem wel zou dienen. En dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gelovigen die uit de heidenen zijn gekomen vanwege Israëls ongehoorzaamheid en hun struikelen. En dat heeft nu zo'n slordige 2000 jaar geduurd. U zegt, ja, maar dan missen we toch nog een periode van 7 jaar. Juist. En die periode van 7 jaar, nu maak ik dus echt een sprong, maar ik hoop dat u toch kunt volgen, die hoort bij het geheel om alles tot haar volheid te brengen. De oude profeten zagen vaak de bergtoppen. En ze zagen grote hoogte en profetische dingen. Maar wat zij vaak niet verstonden is de tijd die daar in bepaalde gevallen tussen lag. Die grote dalen van de berg. Ze zagen de toppen, de hoogtepunten en ze schrijven daarvan. Zo Daniel heeft niet verstaan dat daar nog een hele periode was tussen die laatste jaarweek en de jaarweek daarvoor. Daar zit nog 7 jaar in het verschiet, voordat alles tot haar volheid komt. In het boek Daniel lezen wij onder andere een term als tijd, tijden en een halve tijd. Je zou zeggen, wat is dat nou weer? Maar neemt u nu van mij aan, als we even naar het boek Openbaring gaan, dan komen we datzelfde terug. En wij verstaan dat die uitdrukking van Daniel van tijd en tijden en een halve tijd, dat dat te maken heeft met 3,5. En ik heb op het schooltje geleerd vroeger dat 3,5 de helft is van 7. Ja toch? Ben u met mij eens? Kunt u mij nog volgen? Hier staat dat in vers 27, kijk nog even mee in Daniel. Dat gaat over iemand die gruwelijke dingen zal gaan doen. Een vorst die komen zal, die de stad en het heiligdom te gronden zal richten. Wie is dat? Komen we dadelijk op. Maar die persoon die zal komen en dan staat er, en hij, die persoon, zal het verbond voor velen zwaar maken. Een week lang, 7 jaren, u verstaat het inmiddels wel. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal er verwoesting komen. De helft van de 7, dat is na 3,5 jaar. Ik loop nu even vooruit, maar wij herkennen uit deze 7 jaren die nog ontbreken voordat alles, zoals Daniel het heeft gezien, tot haar volheid kan komen. Wij verstaan dat dat de tijd is die de Bijbel noemt de grote verdrukking. Letterlijk staat er, de verdrukking, de grote. Dat iemand zegt, ja, maar er is nu ook al verdrukking. Zeer zeker, en die arme mensen in Syrië en de Palestijnen, de goedwillenden. Er is heel veel verdrukking en leed, vreselijke dingen. Maar er is een tijd die de Bijbel noemt de verdrukking de grote, die zich niet kan meten, waarmee de andere verdrukkingen zich niet kunnen meten. Ik draai het om, omdat het verschrikkelijk is. En het boek dat daar uitgebreid over spreekt, is het Bijbelboek Openbaring. En ik neem u nu eventjes mee naar Openbaring hoofdstuk 12. Achteraan in de Bijbel. Dit is ook een pittig gedeelte, maar dadelijk komen de twee dingen bij elkaar en dan hoop ik dat u het grote plaatje gaat zien. Ook dit gaan we samen lezen, maar misschien wil iemand met een duidelijke stem even gaan staan en het voor ons lezen. Hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6. Wie zou dat willen doen? Ja, maar dan blijft u liever zitten. Kunt u het hard lezen en duidelijk uitspreken? Gaat uw gang. Er werd.
En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn ontwaren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie. Een grote rossige draak met zeven koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. Om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen. Alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden.
Zuster, er is niemand die dat zo mooi had kunnen lezen als ik. Dank u wel, dat hebt u heel prachtig gedaan. Dank u wel. Nou, luister, omwille van de tijd moeten we proberen de dingen te begrijpen en kunnen we niet te diep erop ingaan. Maar dit is toch een belangrijk gedeelte dat ik er even uit wilde lichten vanavond. Het gaat hier over een vrouw met de zon bekleed en de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Denk eventjes na. Het is niet erg als u iets zegt waarvan we later zeggen, nou, denk toch niet dat het goed is. Wij houden van elkaar en respecteren elkaar diep. Maar de grote vraag is, wie is deze vrouw? Wie een idee heeft, steek even je hand op voordat u wat zegt. Daar zijn twee ideeën. De rest heeft geen idee of houdt zich een beetje op de vlakte. Denk, nou, even kijken. Oké, Nelleke? Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Goed, ik zat in de buurt. Ja, gaat uw gang. Wie denkt u dat die vrouw is? Maria. Ja, oké. Nog een ander idee?
Ik denk
Israël. Oh, dan hebben we meteen een probleem, zeg. Blijf van elkaar houden, hè? Oké. Een vrouw met de zon bekleed, de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd. Herinnert u zich Jacob en het verhaal van Jozef? Even helemaal naar het Oude Testament. Herinnert u zich dat Jozef een droom had? En dat hij zag hoe de sterren en de maan voor hem zouden buigen? Niemand begreep hem, ze vonden hem een dromen. Ze hebben hem in een put gestopt, denkende dat hij dood was. Heel diep verhaal. Weet u ook hoe dat afliep? Er kwam een moment dat Jozef op de troon was. En dat zijn broers voor hem waren en bogen. Nou, die broers vertegenwoordigen de stammen van Israël. De zonen van Jacob. Jacob werd Israël genoemd. God zei, ik ga jou een andere naam geven. Jacob streed en probeerde alles op zijn eigen manier te regelen. Zijn verlangen was goed, maar zijn methodes niet. En toen hij uiteindelijk uitgestreden was en het onderspit moest delven en zich gewonnen moest geven, zei God, Jacob, vanaf nu heet jij Israël. En de zonen van Jacob, Ruben, Levi, Naftali, u kan ze misschien wel uit uw hoofd opnoemen, dat zijn de stamhouders van Israël. En Israël boog voor de koning in de dagen van Jozef. Daar werd dat visioen van de zon en de maan en de sterren eigenlijk al vervuld. En nu komt dat beeld hier terug. En nu staat hier dat die vrouw, Israël, ja, geen probleem hoor, als er even andere gedachten voorbij komen. Die vrouw is niet Maria, die vrouw is Israël, onmiskenbaar. En er staat dat zij een kind voortbracht. Nou, wie moet dat kind wel zijn? Dat is ook begrijpelijk dat de gedachte aan Maria bovenkomt. Want wij herkennen in dit kind, althans velen herkennen in dit kind, de Heer Jezus. Ja, toch? En Maria heeft Jezus voortgebracht. Maar Israël heeft ook Jezus voortgebracht. Dus als we zeggen, hé, het is voortgebracht uit, dan moet het dat zijn. Ja, het is verleidelijk om dan aan Maria te denken. Maar het is Israël. Jezus is voortgebracht uit Israël. Maar nu gaat het nog verder. En is er sprake van een draak. Nou, dat is nooit goed, hè. Ook met zeven koppen. Angstaanjagend dier. Voor zover het een dier is, een monster. En dan staat, en de draak stond voor de vrouw die baren zou, en zodra ze haar kind gebaard had, om dat te verslinden. Je zou hier kunnen denken aan de kindermoord. Bethlehem, Herodes, die alle kinderen wilde vermoorden, inclusief de newborn king, hè, de nieuwgeboren koning. Daar zou je makkelijk aan kunnen denken. Maar er staat dat dat bepaalde kind plotseling werd weggenomen in de hemel. Jezus is nooit plotseling weggenomen in de hemel. Hij is ten hemel gevaren. Het is niet ineens plotseling. Het is gebeurd. Ze konden hem zien. Zijn alle rust voltrokken. Zo zou hij ook wederkomen. Als wij in deze vrouw het volk Israël herkennen, onmiskenbaar, dan blijft nog steeds de grote vraag, wie is dat kind dat plotseling zal worden weggenomen? Is dat de Heer Jezus? Dan moeten we helemaal terug in de tijd. Dan komen we in de verwarring. Zeg, ja, het gaat hier over de eindtijd en zitten we hier in een draak en ineens moeten we weer terug naar toen en dan naar we hier. Zou het kunnen zijn dat dat kind dat uit Israël is voortgekomen iets anders is dan de Heer Jezus? We lezen in het Bijbelboek Openbaring dat uit het volk Israël 144.000 afgezonderd zullen zijn, waarvan geschreven staat, zij volgen het lam. Zij zijn gelovig, zij erkennen Jezus Christus als hun Messias. En zij hebben zich niet bevlekt met wereldse dingen. Zij zijn uit Israël, 12.000 uit elke stam van Israël, 12 keer 12, 144.000, afgezonderd als een getuigenis. En in het Bijbelboek Openbaring, we nemen geen tijd om dat helemaal, om het allemaal op te zoeken, komen we deze 144.000 weer tegen. En dan zijn zij opgenomen in de hemel. En dan zijn zij voor de troon en zingen de lof van het lam. Het lam is Jezus Christus. Ik versta, velen met mij, dat het hier gaat over Israël in grote nood, die belaagd wordt door een monster, een veelkoppig monster. Ik heb nog niet gezegd, het is, is. Maar het was wel een hele treffende beeldspraak die ineens voorbij kwam. Iets dat Israël belaagt en in het nauw brengt en angstaanjagend erop afkomt. Een groep uit Israël die hun Messias erkent en die plotseling wordt opgenomen in de hemel. En die we terugvinden iets verderop in Openbaring waar ze zingen voor de troon en juichen. En ik geloof dat dat kind, dat die 144.000 zijn, die later ook ongetwijfeld nog in het eindgebeuren een belangrijke taak te vervullen hebben. Daar komen we, als we het een beetje goed doen met de tijd, straks nog verder op terug. De vrouwen vluchten naar de woestijn. Israël moet op de vlucht, waar zijn plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Als u snel kunt rekenen, weer een periode van om en nabij 3,5 jaar. Wat wij verstaan uit hoe het zal gaan met Israël, is dat er zal een periode van 7 jaren aanbreken. Daniël heeft het gezien, maar hij zag alleen niet de tijd die daartussen moest zitten als gevolg van het feit dat Israël ongehoorzaam was en God zijn plan moest bijsturen. De gemeente zou worden geboren, maar die laatste 7 jaar, die zullen komen. En in het midden van die 7 jaar, dus na ongeveer 3,5 jaar, zullen er plotselinge wendingen zijn. In het boek Daniël lezen wij van een vreselijk iemand die ten tonele zal verschijnen. We hebben het net al gelezen. Die na 3,5 jaar een verandering teweeg brengt. Daar staat, hij zal het verbond zal hij veranderen. En de offers stopzetten. Wij verstaan daaruit. Die vreselijke persoon is die we kennen als de antichrist. Niet een systeem, maar een mens. Die waarschijnlijk een enorm systeem leidt. Die zich tegen antichristus keert. En alles wat met God en gebod te maken heeft, zich zal verzetten. En de Bijbel geeft allerlei aanwijzingen over wie hij zal zijn en wat hij zal doen. En we lichten er een paar dingen uit. In Daniël 9 lazen wij dat hij het verbond zal verbreken. Wat zal dat voor een verbond zijn? Jezus zegt ergens, terwijl zij roepen, vrede, vrede, overvalt hem een plotseling verderf. Ik maak grote sprongen, ik had het u al aangekondigd, maar wij verstaan dat er door die vreselijke man, een listige man, een charismatische man, een man die door iedereen achterna wordt gelopen, omdat hij het ultieme antwoord schijnt te hebben, lijkt te hebben, op alle problemen in deze wereld. Er wordt om zo'n man geroepen. Je kunt het van tijd tot tijd in de krant lezen en dat grote leiders zeggen, was er maar iemand die nou eindelijk eens orde in de chaos kon scheppen. Die man zal opstaan. En omdat alles uiteindelijk zich op Israël zal toespitsen, dat is wat de Bijbel zegt, zal hij in verband met Israël komen met schijnoplossingen en een schijnvrede. En terwijl ze allemaal denken, vrede, vrede, zal hij Israël om zijn vinger winden en hen toestaan om weer hun oude offerdienst op te pakken. Er zal een tempel worden herbouwd, tussen twee haakjes. Alle ingrediënten voor die nieuwe tempel zijn al klaar, op maat gemaakt, liggen opgeslagen tot het juiste moment daar is. En het liefste dat Israël wil, is dat ze weer een tempel hebben en dat ze weer Yahweh kunnen offeren in het hart van Jeruzalem. En de Bijbel zegt dat die tempel er zal komen en dat die vreselijke man, die antichrist, in de tempel zal gaan plaatsnemen om aan zich te laten zien dat hij een god is. En dan zullen velen geopende ogen krijgen en zien hoe ze misleid zijn. Israël zal zien dat ze misleid zijn, terwijl ze dachten dat er een vredesakkoord was, omdat ze weer fijn mochten gaan offeren. En ze kregen fijne dingen. Plotseling wordt het omgezet en dan breekt de hel goed los. Het zal in het midden van die vreselijke 7 jaren zijn, maar de laatste 3,5 zullen ongekend zwaar zijn. Met name voor het volk Israël. Want alles spitst zich uiteindelijk daarop toe. De tempel in Jeruzalem. Iemand leest 2 Thessalonicenzen 2. Ach, Nelleke, doe jij dat voor ons? Wij hoeven het niet op te zoeken. En een ander leest Matteüs 24 vers 15. Wie wil dat doen? Matteüs 24 15. Wij gaan het niet opzoeken. U mag even luisteren. Wie leest Matteüs 24 vers 15? Degene die het leest, wel. Gaat u dat lezen voor ons? Ja, heel graag. Ja, prima. Wij luisteren wat daar staat. Nelleke, 2 Thessalonicenzen 2, vers 4. Luister, harde stem. Precies, dankjewel. Daar had ik het over en hier staat het. Matteüs 24 vers 15, daar komt ie.
Wanneer gij dan de gruwel ter verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op, laat het dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
Oké. Er zijn veel Bijbeluitleggers en Israël-liefhebbers die hierbij verwijzen naar de stad Petra. Is iemand daar ooit geweest? Ja, ik zou er erg graag een keer willen zijn. Ik heb plaatjes gezien. Maar Petra is een stad in Jordanië, net over de grens, waar duizenden mensen een toevlucht zouden kunnen vinden. Het ligt helemaal in de rotsen ingebouwd. Nauwe kloof, u bent erin geweest ook. Boeiend. Ongetwijfeld. Biedt plaats aan vele duizenden, helemaal afgeschermd voor vijanden. En Bijbeluitleggers zeggen dat wat hier staat, dat Israël op de vlucht moet gaan voor de vijand, voor de antichrist, dat zou wel eens kunnen gaan richting de stad Petra. Zoekt u eens plaatjes op en lees er maar eens over, heel inspirerend. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik zou het me wel heel goed kunnen voorstellen. Nu, hebt u Zacharia nog bij de hand? Zacharia. Nog even hoofdstuk 13. En daar komen wij wel iets ernstigs tegen. Zacharia hoofdstuk 13. En vers 8 en vers 9. En er staat, in het hele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 zal ik in het vuur brengen en ik zal hen smelten zoals men zilver smelt, ja hen louteren zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren en ik zeg, dat is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Ik vind het vervelend om steeds te zeggen, en over welk volk gaat dit en over welk volk gaat dit? We zouden praten over Israël en als u de dingen in zijn verband leest, dan gaat dit dus, zoals ook al die gedeelten die we aanhalen, over Israël. En dan staat er dat er een moment zal komen dat van het volk Israël, let goed op, 2/3 zal worden uitgeroeid. En dat 1/3 over zal blijven, waarvan God zegt, dat is mijn volk, en waarvan zij op hun beurt zeggen, en dit is de Heer. We hadden het net over de vraag, gans Israël zal behouden worden. Dan moeten wij dus verstaan dat Israël door een vreselijk diep dal van 7 jaren zal trekken. Voordat de zonde voleindigd zal zijn en gerechtigheid zal komen, precies zoals Daniël het heeft gezien. 7 vreselijke jaren wachten Israël. De gezamenlijke volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Zo u wilt, de Verenigde Naties. Sommige mensen vinden dit veel te ver gaan, maar wij zien de dingen gebeuren. En Israël zal vreselijk in het nauw komen. En wat staat er dan dat op een gegeven moment zal gans Israël behouden worden? Wat is gans Israël? Dat is dat deel van Israël dat dan over zal zijn. Dat als gelouterd zilver die 7 jaar overleeft. Was 6 miljoen nog niet genoeg? De vreselijke dingen die over Israël in de loop der eeuwen zijn gebeurd? Als ik het zou moeten zeggen, meer dan genoeg. Maar dit is wat er gaat gebeuren. 1/3 deel van Israël zal het halen. En dat deel dat overblijft, wat dan gans Israël zal zijn, dat zal behouden worden. En hun behoudenis zal daarin zijn dat ze zeggen, dat is onze God. En dat heeft te maken met het aanvaarden van hun eigen Messias. Want ik heb er een grote nadruk op gelegd. Er is voor Israël, voor dat bijzondere volk, maar 1 weg tot behoud. En dat is door het kruis. Niet doordat ze de wet gaan houden of allerlei toeren gaan uithalen. Zeggen, wij zijn een heel speciaal volk. Als ze het kruis gaan verstaan en knielen voor het kruis, dan zullen zij behouden worden. Degene die het dan gehaald hebben in de vreselijke tijd, die komt. Zacharië hoofdstuk 3. Even terugslaan. Zacharië is een heel belangrijk boek als we de dingen van het einde willen proberen te begrijpen. Zacharië hoofdstuk 3. Het is allemaal prachtig. Dat Bijbelboek is de moeite waard om eens helemaal in zijn verband te lezen. Dan ga je er meer van begrijpen, de grote lijnen. Maar laten we lezen vanaf vers 9. Daar zien we in vers 8 aan het eind wordt gesproken over: ik zal mijn knecht de spruit met een hoofdletter doen komen. Wij weten dat met die spruit de Heer Jezus Christus wordt bedoeld. Hij die uit zal spruiten. De oude stam van Isaïe, een roze fris ontloken, die zal weer vrucht dragen. Jezus wordt ook wel de spruit genoemd. Voorwaar, zie de steen die ik voor Jozua neerleg. Het gaat over een Jozua, de hoge priester. Jozua betekent trouwens letterlijk in het Hebreeuws Joshua, Yeshua. Yeshua betekent Jezus, dat is de Hebreeuwse naam. Op die steen zijn 7 ogen, daar ga ik even aan voorbij. Ik zal zelf graveren, luidt het woord van de Heer der Schaar. En nu komt het. En ik zal op 1 dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te 10 dagen, luidt het woord van de Heer der Schaar, zult gij er kan nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Israël zal op 1 dag tot geloof komen. Dat wil zeggen, degene die het gehaald hebben. Degenen die door die grote verdrukking heen zijn gekomen. En dan zullen hun ogen opengaan. Ze zullen zien hoe ze misleid worden. En ze zullen hun eigen Messias zien die tot hen komt. Waar lezen we dat? Hoofdstuk 12 vers 10. Ga nog even verder op deze lijn. Hoofdstuk 12 vers 10, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en van de gebeden. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik vraag u, wie hebben zij dan ooit doorstoken? U weet het allemaal, het is de Heer Jezus Christus, hun eigen Messias. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En dan gaat Zacharia nog verder en spreekt over de komst van Jezus en Israël zal hem herkennen op de dag dat hij wederkomt. Amen. Jezus komt terug. En wij zien aan de dingen hoe alles zich toespitst. We weten niet precies het moment, het uur, de dag. Sommige mensen weten het haarscherp. En als het dan niet gebeurd is, dan moeten ze het weer bijstellen en al moeilijke toeren uithalen. Ik zeg het maar meteen, wij weten het niet. Maar ze zullen de Heer Jezus zien en herkennen. Hoofdstuk 8, Zacharia. Het is fijn dat we even in het Bijbelboek kunnen blijven. Zacharia hoofdstuk 8. Vers 1 tot en met 4. Wil iemand dat voor ons lezen? Ja, wilt u dat doen? Met luide stem.
Daarna geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij, zeggende: Alzo zegt de Heren der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heren, ik ben wedergekeerd tot Sion, en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. In Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des Heren der Heerscharen een berg der heiligheid. Alzo zegt de Heren der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem, en ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen.
Nou, prachtig. Waar komt Jezus terug als hij komt? Hier staat het, hij komt in Jeruzalem. Ja, sommige mensen willen vooruitlopen. Maar het Bijbelboek Zacharia zegt dat het op de Olijfberg zal zijn. Kijk maar in het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 14. Dus ik zei eerst, Jezus komt terug in Jeruzalem. Als u ooit in Israël bent geweest, dan weet u dat de Olijfberg ligt daar bij Jeruzalem. Pal daarnaast, op de Olijfberg, zie je uit over de stad. Het is een deel van Jeruzalem. En in hoofdstuk 14 lezen wij vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaren. Daar heb je het. De stad zal genomen worden, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. En de Olijfberg zal midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal, enzovoort, enzovoort. Lees in vers 5, aan het eind, vers 5, tweede deel. De Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. Waar komt Jezus terug? Hij komt in Jeruzalem, om precies te zijn, op de Olijfberg, onmiskenbaar. En wie zullen er met hem zijn als hij komt? Alle heiligen. Wie zijn alle heiligen? U zegt, ja, dat moet wel Gabriel en de andere engelen zijn. Nou, ik denk dat ze er zeker bij zullen zijn. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat wij zijn Gods heiligen. Niet omdat wij zulke geweldige... Ja, zijn we wel, zeg met een knipoog. Maar omdat hij ons genade heeft gegeven dat wij heiligen genoemd worden. Wij zijn heiligen. We moeten ook een heilige levenswandel nastreven. Er zijn nog twee verschillende dingen, maar God noemt ons heiligen. De Heer zal terugkomen op de Olijfberg bij Jeruzalem en zijn heiligen zullen met hem zijn. Wij zullen met hem zijn. Nou, hier ga ik even pauzeren, want ik kan me voorstellen dat deze of gene, zo niet het gros van u, als u het woord van God misschien nog niet zo goed kent, nu de vraag geeft, ja, hoezo? Wij zijn hier en hij is daar en wij zullen met hem komen. Hoe moet ik dat verstaan? Het antwoord is simpel en het wordt ondersteund door andere gedeelten uit het woord van God. Willen de heiligen ooit met Jezus terugkeren op aarde? Op de Olijfberg? Dan kan het niet anders dan dat dat betekent dat wij die nu nog hier zijn, eerst, vul maar aan, opgenomen moeten worden. Wij zullen eerst bij de Heer moeten zijn om straks met hem te kunnen wederkeren op de Olijfberg bij Jeruzalem. Is dat logisch of is dat niet logisch? Soms stel ik wel eens een strikvraag om even de gedachten te scherpen. Maar nu ben ik bloedserieus, ben ik trouwens toch wel. Wij kunnen niet met de Heer terugkomen op aarde, tenzij we eerst naar de Heer toe zijn gegaan. En dit, lieve vrienden en vriendinnen, broeders en zusters, dit fenomeen wordt genoemd de opname van de gemeente. Wij zingen daarover, wij zien er naar uit, wij bidden daarover. Het Bijbelboek Openbaring eindigt met de woorden: kom Jezus, kom. Jezus zal komen, maar wij moeten goed begrijpen dat hij eerst zal komen voor zijn gemeente, voor zijn heiligen. Om hen tot zich te nemen, zodat zij daarna, en dat zal zijn, om precies te zijn, aan het einde van die vreselijke 7 jaren die op aarde dan plaatsvinden, om uiteindelijk na die 7 jaren met zijn heiligen terug te keren op aarde. Waar komen we dan? Waar komen we dan? Samen met hem op de Olijfberg bij Jeruzalem.
Dat zijn er toch vele miljarden. Alle heiligen zijn er miljarden.
Waar baseert u dat op?
Ja, we hebben alle heiligen. Alle heiligen.
Zo is het en niet anders.
Dank u wel.
Ja, ja. U mag blijven. Als je leest over hoe het zal zijn met de opstanding, als de bazuin zal klinken en Jezus' komst is daar, dan gaat dat over de komst van de Heer om zijn heiligen tot zich te nemen. Zijn heiligen op te nemen. En dan staat er: en de graven zullen opengaan en de heiligen van door de eeuwen heen zullen met hem verzameld worden. Het zal een geweldig groot volk zijn. En als de dag komt dat de Heer met zijn heiligen zal terugkeren, zal diezelfde groep, dat moeten er miljarden zijn, niet een klein kerkje dat het net heeft overleefd, maar miljarden, zullen met de Heer terugkomen en een taak te doen hebben op deze aarde. Zeker. Wat ook fijn is om te vermelden, de klok is altijd mijn vijand. Ik heb geen 7 jaar nu om dit ja, dan wordt het zo gedaan. Wat fijn is om te vermelden, en heel bemoedigend voor u die bidt, ook voor mensen van wie u houdt, die helemaal niks met God te maken willen hebben, misschien geliefden, kinderen, mannen, vrouwen. Maar er staat op een gegeven moment dat er sprake is van een schade die niemand kan tellen, die behouden zullen zijn. Ontelbare schade. Heerlijk. De oppervlakkige Bijbellezer zal denken, ja, dat is die groep waar onze broeder het over had. Dat zijn die miljarden die in de Heere geloofd hebben en zo zijn heen gegaan. Maar die schade die niemand tellen kan, dat gaat helemaal niet over die miljarden. Dat gaat over de zeer, zeer velen die in die 7 gruwelijke jaren, in die grote verdrukking, tot geloof zullen komen. Omdat zij zien dat het getuigenis dat ze altijd gehoord hebben, en het onze vader aan tafel, en van u als ouders, en van familieleden, en op de televisie, dat de boodschap van het evangelie waar is gebleken. En dat het woord van God waarachtig is. En dat de dingen zijn uitgekomen. Dat het profetische woord voor hun ogen zich heeft afgespeeld. De gruwelen. En dan zullen ze zien dat die boodschap waar is. En er zal een schade zijn die niemand kan tellen. Zo groot. Die behouden zal worden door de grote verdrukking heen. Is dat heerlijk of is dat niet heerlijk? Dan zal het zo zijn, voordat er een vraag komt, dat is de andere kant van het verhaal, dat velen van deze mensen met hun leven zullen betalen, omdat ze nu hebben gezien wie de waarachtige God is en wie de heiland ter wereld is. En het offer zal van hen gevraagd worden. Wij weten nu van allerlei mensen die bereid zijn om hun leven te geven. Ik heb hier geluisterd naar de man uit Nigeria die door zijn hoofd was geschoten. Ja toch? Omdat hij weigerde zijn geloof te ontkrachten en te ontkennen. Ze hebben hem gedood en zijn makkers met hem en hij was bereid. Ik heb het getuigenis in een bepaalde preek aangehaald ook. Zeer indrukwekkend. En er zijn er velen die met hun leven betalen. Want het zal een geweldige schade zijn, te veel om te tellen. Zuster, vraag. Ons leven heen en doordat mensen wel zien van het is niet meer zoals het geweest en het zal ook nooit meer zo worden. Veel mensen gaan toch hun ogen open en voordat de Heer zal komen en zijn gemeente, zijn heiligen tot zich zal nemen, zullen nog velen tot geloof komen. Dat geloven we absoluut. Maar er zullen vele mensen zijn die niet worden opgenomen, die daar niet klaar voor zijn. Zij blijven achter en zij zullen in grote verwarring zijn. En velen, zoveel dat het niet te tellen is, een ontelbare schade, zullen dan alsnog tot geloof komen. Zegt u? Als door vuur heen. En velen zullen met hun leven betalen, omdat ze nu hebben gezien, Jezus is de waarachtige Heer, en is maar één weg ten leven. Yes. Herstel. Er zijn nu al heel veel dwaalleringen in de Bijbel en voorgangers hebben de taak om die aan de orde te stellen en volk van God erop te wijzen wat correct is en wat niet correct is. Het teken van de eindtijd is dat er allerlei leringen en dwalingen zullen zijn, waardoor vele mensen misleid worden, ook kerkmensen, omdat ze het woord van God niet kennen. Wanneer mensen daarin meegaan, en op een zijweg komen en gaan dwalen en verdwalen, dan wil dat, voor zover ik het woord van God versta, niet zeggen dat zij dus per definitie daardoor al verloren zijn. Maar als ik lees dat door die grote verdrukking heen en de gruwelen die daar openbaar zullen worden, dat mensen geopende ogen zullen krijgen. Dat ze hun dwaling gaan inzien. Wij kennen nu al mensen die in sectes hebben gezeten. Een nichtje van ons. En andere mensen die ineens gaan zien van ik moet terug naar de kern. Kerkmensen die zijn gaan dwalen. Ik zie niet dat God zegt, je hebt een kans gehad, het is voorbij. Ik zie wel dat als mensen dan alsnog kiezen om tot geloof te komen, dat zij in vele gevallen met hun leven zullen moeten betalen. En een tekst die heel geweldig is en die wij niet goed ten volle kunnen verstaan, is dit woord dat de Bijbel zegt, Gods barmhartigheid roemt tegen het oordeel. God is een barmhartig God. En God wil niet dat iemand verloren gaat. Dat ze alle behouden worden. En ik denk dat de Heer er alles aan zal doen om mensen ervan te doordringen wat de waarheid is. En als ze door verdrukking heen gaan. Hoeveel mensen zijn niet tot geloof gekomen door ellende heen en door ziekte of door pijnen, nood leert bidden. En wordt van God leert, er zullen er zeer velen zijn. Dus vergeef me, maar ik zie niet dat die mensen niet nog een kans zouden kunnen krijgen. Maar het is maar beter om meteen de kans, grijp toch de kansen die God je heeft gegeven. En dat geldt voor ons allemaal nu. Ik ga nog eventjes door. Bent u niet moe al? Nee? Kunt u nog een beetje volgen? Want ik kan me voorstellen dat er zoveel over u heen wordt gegoten. En dat u straks zegt, het was geweldig, maar ik ga met zo'n kop naar huis en ik ben het helemaal kwijt. Wordt opgenomen waarschijnlijk. Dus je kunt het nog nalezen en zie sommige aantekeningen maken. Prima. In Openbaring 19 hoeft u niet op te zoeken. Leest u over het moment dat de Heer terugkeert samen met zijn legerschaar, met zijn heilige. Openbaring 19. Onthoud dat. Maar wij kunnen in Zacharia 14, dat hebt u toch nog wel bij u, daar samen nog eventjes iets over lezen. Zacharia hoofdstuk 14. Sterker nog, ik zie dat we het net hebben gelezen. Ja, dat komt, er komt zoveel voorbij. De Heer mijn God zal komen, lazen wij. En alle heiligen met hem. Misschien wil iemand Kolossenzen hoofdstuk 3 lezen. Wie zou dat willen doen? Ja, zuster, u hoeft het niet op te zoeken. U mag even relaxen, even luisteren. Sommige mensen moeten iets zien, andere mensen moeten het hebben van het horen. En het geloof is door het horen. Nou, u mag even luisteren. Kolossenzen hoofdstuk 3 en vers 4. Hoofdstuk 3 en vers 4. Alleen 4, graag. Oké. Nou, dat is eigenlijk wat net al voorbij kwam. Als Christus, nieuwe MBG-vertaling. Als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij, er wordt gesproken tegen de gelovigen, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wie is gij? Dat zijn de heiligen. Wie zijn de heiligen? Dat zijn wij. Niet omdat wij dat zo bedacht hebben, omdat God het bedacht heeft. Door zijn genade en door het bloed van het kruis. Altijd goed om dat te blijven benadrukken. Romeinen 11 hebben wij al een keer gedaan. Ik zal het voor u lezen. Romeinen 11. Dat zijn die drie grote hoofdstukken over Israël. Romeinen 9 en 10 en 11. En deze tekst hebben wij al op de eerste en de tweede avond voorbij zien komen. Maar we doen het ook nu nog eventjes. Broeders, vers 25. Opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat... Nelke, dat was die tekst, daar had zij een vraag over. Goeie vraag. Totdat de volheid van de heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal komen. Waar komt hij vandaan? Uit Sion. En hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. Wie is Jacob? Jacob staat voor Israël. Zo was zijn naam. En dat is wat er gaat gebeuren. Ik had u al verteld van Jacob en zijn worsteling bij de Jabok. God veranderde die man die op zijn eigen manier de zegen van God wilde beërven. tot een man die zijn meerdere in God moest erkennen. En die met de Heer heeft gestreden en omgekeerd. En die uiteindelijk een nieuwe naam kreeg. En dat was Jacob. Dat was Jacob en hij werd genoemd Israël. Wie weet wat Israël betekent? Israël betekent de Heere strijd. Dat betekent Israël. De Heere strijd. Wie voert nog strijd nu? Dat zijn de Joodse mensen. Zij voeren strijd. Ze hebben het beste leger ter wereld. En daarom redden ze het nog steeds. En ze strijden in hun eigen kracht en met hun eigen vernuft en met hun eigen mogelijkheden. Maar ze zullen het niet gaan redden totdat ze gaan erkennen. Wij moeten het van God hebben. En als Hij voor ons gaat strijden, dan komt de overwinning. En zo zal het ook zijn met Israël. Psalm 2, kent u Psalm 2? Ik citeer. Waarom woelen ze messiaanse psalm? U moet weten, sommige psalmen gaan over de Messias, over de tijd heen. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. En dan zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld op Sion, mijn heilige berg. Dus God zegt, ik heb een koning en op Sion zal hij regeren. Amen. Maar dat is wat de Heer Jezus zal doen als hij terugkeert met zijn gemeente en een einde maakt aan alle toestanden die er zijn. Ezechiël hoofdstuk 43. Maak even een sprong. Ik vertel u veel en ik probeer dat zoveel mogelijk binnen de tijd die we hebben te onderbouwen vanuit het woord van God. Ezechiël hoofdstuk 43. Ezechiël is een beetje een moeilijk boek, vind ik. Dat gaat over die raderen en een tempel en weet u wel, en de maten van de tempel. Maar goed, Ezechiël 43, vers 6 en vers 7 heb ik hier staan. Toen hoorde ik hem, hoofdletter, uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en hij zei tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Het huis van Israël zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, nog hun koningen met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood. Wat Ezechiël in dat lange, moeilijke Bijbelboek beschrijft, is de tempel van de Heere, waar de Heer zelf eenmaal zal zijn en heersen. Ik zei u net, er zal een tempel worden herbouwd. De stenen liggen klaar, de priestergewaden zijn klaar. Alles is klaar in het verborgen Israël. Wij weten genoeg dat dat zo is, dat is onderbouwd. Het wachten is op het juiste moment. Iemand moet groen licht geven. Ik denk dat het uiteindelijk de antichrist zal zijn die groen licht geeft. En omdat alles klaar is, zal die tempel binnen de kortste keren herrezen zijn. En dan mag Israël weer gaan offeren. En dan op een gegeven moment zullen de offers worden gestaakt door diezelfde vreselijke man. Velen dachten dat het Hitler was. Nou, als het Hitler niet was, kunt u nagaan wat voor een man dat wel zal zijn. Israël zal haar dwaling zien en hoe ze in de maling zijn genomen. En die antichrist die zal zich zetten in die tempel die daar dan zal staan. In Jeruzalem. Maar u denkt toch niet dat de Heer Jezus zal plaatsnemen in de tempel waar de antichrist net verdwenen is? Er zal nogmaals daarna een nieuwe tempel verrijzen. En dat is de tempel die Ezechiël heeft beschreven. Met al die moeilijke maten, maar heel nauwkeurig, zodat bekend zal zijn hoe die eruit moet zien. En dan zegt de Heer, en dit is de plaats van mijn voetzool, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Tot nu toe is het niet geweest, maar het gaat gebeuren. En we hebben net gelezen, op één dag zal de Heer de zonde van Israël wegdoen. En er zal gerechtigheid komen, ze zullen hem Messias zien. Ze zullen wenen over wat er gebeurd is, ze zullen hem erkennen. Ze zullen vergeving vragen en het land zal bekeerd worden. En weet u wat er dan zal gebeuren? We zullen het niet opzoeken, want de tijd gaat zo hard. Dan gaat Joël hoofdstuk 2 in vervulling. Joël hoofdstuk 2 gaat over de vervulling met de Heilige Geest die komen zal over Israël. Of zo u wilt, Ezechiël 37. Kent u dat hoofdstuk? U zit nog bij Ezechiël. Lees even in hoofdstuk 37. Ik kom in de verleiding om het helemaal te lezen, maar zal het niet doen. De profeet krijgt de vraag voor. Zeg, wat zie je? Ik zie een dal vol met dorre doodsbeenderen. En de Heer zegt tegen hem, wel kunnen die beenderen herleven? Zeg, Heer. Hij was heel diplomatiek. Hij zei niet nee. Hij was voorzichtig. Hij zei, Heer, u weet het. Hij hield zich op de vlakte. En dan zegt de Heer, er zal die botten zullen gaan herleven. En er stond een geruis en de beenderen voegden zich aan een en er trok een huid overheen. Maar de geest was er nog niet in. Vers 9, hoofdstuk 37 vers 9. Daarop zei hij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, zeg tot de geest. Zo zegt de Heer, kom van de vier windstreken en blaas. Ik profeteerde zoals hij mij bevolen had en de geest kwam in hen. En zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Sommige mensen zeggen, oh prachtig, de geest vervulde gemeente. Maar het gaat helemaal niet over de geest vervulde gemeente. Dat is één ding en dat is ook zo. Het gaat hier over Israël. Lees vers 11. Hij zeide tot mij, mensenkind, deze beenderen, dat zijn het gehele huis van Israël. Ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. En profeteer tot hen, zegt de Heer. Ik open uw graven, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o volk, ik zal u brengen naar het land van Israël. Gij zult weten dat ik de Heer ben, dat ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land en gij zult weten dat ik de Heer het gesproken heb en gedaan. Luid het woord van de Heer. Amen. Wauw, dit is wat met Israël zal gebeuren wanneer zij tot geloof komen. En wanneer zij hun Messias zullen zien. Vergeef me dat ik af en toe een paar dingen even herhaal. Zodat u goed weet van waar gaat het nu over. Jezus zal komen en hij zal komen met zijn gemeente. Die gemeente zal eerst zijn opgenomen. Anders kan het niet. Een hamvraag die vaak wordt gesteld. Ook aan mij. Wanneer wordt nu de gemeente opgenomen? Dat wilt u toch ook wel weten. Als het goed is bent u erbij. En wilt toch ook wel een beetje weten wanneer het gaat gebeuren. Nou, de dag weten we niet, het uur weten we niet, het jaar weten we ook niet. We zien alleen dat alles aan het veranderen is. En wij kunnen ons bepaalde dingen zo goed voorstellen hoe het zal gaan. Zoals dat beschreven staat in het profetisch woord van God. Maar waar die vraag zich op toespitst is altijd, zal die gemeente nou na die 7 jaar worden opgenomen? Sommigen zeggen nee, waarschijnlijk op de helft van die 7 jaar. En anderen zeggen, nee, voor de 7 jaar. Voordat de hel je losbreekt op aarde. Nou, ik wil er geen strijdpunt van maken. Maar als ik het woord van God versta en lees, dan kom ik met velen tot mij tot de conclusie, het zal voor de 7 jaren zijn. En dan kom ik nog eventjes bij de vraag die, waar Nelleke en ik, we hebben gemaild met elkaar en over nagedacht. De Bijbel zegt, ik meen dat het in de Thessalonicenzenbrief is, dat de antichrist weerhouden wordt zich te openbaren. En dan staat, gij weet thans zeer wel wat hem weerhoudt, dus het moet bekend verondersteld zijn. Er is iets dat de antichrist weerhoudt, en als dat is weggenomen, dan kan hij zijn gang gaan en dan breekt de hel los op aarde. En er is geen enkele tekst die duidelijk zegt, voordat de 7 jaren ingaan, wordt de gemeente opgenomen. Zo'n tekst is er niet. Maar als we de schriftgedeelten vergelijken, en verstaan wat er allemaal beschreven is dat zal gebeuren, en proberen die dingen goed te plaatsen in de tijd, dan is de conclusie, ook mijn conclusie en ook die van anderen, dat er is maar één ding dat de antichrist belemmert, en dat is de gemeente waar de Heilige Geest in is, die het woord van God kennen en die een getuigenis zijn in de wereld. Jezus zegt, jullie zijn het zout der aarde. En wij komen dus tot de conclusie dat het moet de gemeente zijn die wordt weggenomen, die wordt opgenomen. Daarmee zullen de heiligen van de aarde verwijderd zijn. We zullen bij de Here zijn. En dan heeft de antichrist vrij spel. Ik wou dat er nog eventjes aan toevoegen op die goede vraag die de vorige keer gesteld was. Ik ga het afronden, want nu is de tijd bijna weg. Ik had u net al gezegd dat in Openbaring 19, moet u maar onthouden, dat is de beschrijving van de Heer die met zijn hemelse legerschade samen met de heiligen zal terugkeren op aarde. Hij komt terug in Jeruzalem, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat zal het moment zijn dat de rest van Israël tot bekering komt. Maar we zien dat de Heer dan met zijn vijanden zal afrekenen. En een interessante vraag is wel, wie zijn die vijanden van de Heer? Daar staat wel alle naties zullen optrekken tegen Jeruzalem. Maar in het Bijbelboek Ezechiël, voor de fijnproevers 38 en 39, worden een aantal van deze vijanden beschreven en met name genoemd. En ik noem u een paar die belangrijk genoeg zijn om er even uit te lichten. Daar wordt gesproken over Gog en Magog. Nou, etymologen, dat zijn dus mensen die zich bezighouden met de wetenschap. Waar komen volkeren vandaan? Waar vinden zij hun oorsprong? Wij hebben een Germaanse oorsprong. Dat hebben etymologen, sorry, ik kom in de war. Dat is die wetenschap die zich daarmee bezighoudt. En zij hebben met zekerheid vastgesteld, als hier het gaat over de oude namen Gog en Magog, dat slaat op Rusland. De noordelijke volkeren die daar richting Siberië hun domicilie hebben gevonden. Er wordt gesproken over, in Ezechiël, over de vijanden van de Heer Mesach en Tubal. En Mesach en Tubal is het volk dat leeft in het huidige Turkije. Dat is een enorm land, bijna een heel continent. Er wordt gesproken over de Perzen, die wij herkennen als het huidige Iran. Er wordt gesproken over Libië, Gaddafi. Is gelukkig opgesooid, vergeet u mij. Gelukkig weg die man, maar het is niet zo best daar allemaal. En bondgenoten. Ik schetste u net al, en ik wil toch dat u dat goed ziet, wat er nou allemaal aan het gebeuren is met dat IS. Rusland is van boven naar beneden gekomen, begint te bombarderen. We zien Turkije, die zich in het geding mengt, in verband met die vreselijke vluchtelingenstromen. Die komen voor een groot deel uit Syrië, waar Rusland nu al aan het bombarderen is. Frankrijk erbij, Engeland gaat meedoen. Misschien binnenkort Nederland ook. Dat wordt leuk, want nu dan weten ze daar van, oh, jullie doen het ook. Nou, dan doen wij het straks ook. Ik ben een prediker van goed nieuws, maar we moeten reëel zijn. En Brussel is niet zo ver hier vandaan, of Parijs. En in een vliegtuig stappen nu, dus ja, zou het wel doen, zou het wel niet doen. Het komt heel dichtbij. Turkije zegt, oké, wij willen wel helpen met al die vluchtelingen, maar dan moeten wij wel zoveel miljard hebben. En wij willen ook deel krijgen aan Europa. Daar horen wij bij. Ja, maar dat willen we helemaal niet, want ze doen allemaal nare dingen daar nog steeds. Ja, maar ze zeggen, goed, we willen, dit is onze voorwaarde. En het spitst zich toe. Iran, Ze hebben een verbond, ze hebben miljarden gekregen, ze hebben olie. Misschien zijn ze toch bezig met een bom. Velen denken dat wel, onder het mom van ja, de controleurs kunnen komen. Weet u, de controleurs, die kunnen binnenkomen om te kijken 25 uur nadat het is aangemeld. Zeg, over 25 uur, dan komen de boel eens even controleren. Nou, waar slaat dat nou op? Dus het is een hele linke bedoeling aan het worden. En nu is Israël nog een beetje uit de wind. Maar ik zeg u, omdat ik het woord van God op dat punt ken, het zal uiteindelijk zich allemaal tegen Israël keren. Eerst ging het over de Palestijnen. Nu is dat een beetje geluwd. Nu gaat het over IS en iedereen is opgewonden. Het komt heel dichtbij. En het zal uiteindelijk zich daar gaan afspelen. Eén ding ga ik u nog zeggen. En dan beloof ik u, dan ga ik stoppen. Jesaja 66. Nog even opzoeken, dan zijn we klaar voor vanavond. Nog zoveel te zeggen, maar dat gaan we niet doen. Jesaja hoofdstuk 66. Als de Heer terugkomt, voordat we het gaan lezen, als de Heer terugkomt met zijn gemeente, de gemeente is eerst opgenomen in heerlijkheid, we zullen beloning ontvangen van de Heer, als we bij hem zijn, voor wat we voor hem hebben gedaan. We zullen daar niet alleen maar rondzweven op een harpje hoor, 7 jaar lang, terwijl op aarde de ellende allemaal is. We zullen beloond worden door de Heer. Er zullen geweldige dingen gaan gebeuren. Het heeft ook met de bruiloft te maken. En dan komen we terug, samen met de Heer, in Jeruzalem. En de Heer zal zijn vijanden dan verslaan. En wij zullen daar deel van uitmaken. De Heer zal dan op deze wereld zijn rijk gaan vestigen. De Bijbel zegt, uit Sion zal de wet uitgaan. Ik citeerde u net, ik heb immers mijn koning gesteld op Sion, mijn heilige berg. Jezus zal koning zijn. All over the world, the spirit is moving, dat lied zegt. En de hele aarde wordt vervuld van zijn heerlijkheid. Jezus zal koning zijn en regeren vanuit Jeruzalem. Wij noemen dat het duizendjarig vrederijk. Een rijk dat 1000 jaren zal zijn en dan komt alles tot een afronding. Ik heb geen tijd meer om daar verder op in te gaan. Er staat trouwens dat wij met de Heer als koningen zullen heersen. Dat is interessant om nog eens over na te denken. Maar dat zal Hugo ongetwijfeld met jullie een keer gaan behandelen. Wij zullen met de Heer als koning heersen. En u zegt, en hoe zit dat dan? Pardon. Hoe zit dat dan tenslotte met Israël? Dat Israël dat is als natie behouden. 1/3 deel. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze dienen de Heer. Hoe verder met Israël? Wel, in Jesaja 66 leest u wat de taak van Israël dan zal zijn. Vanaf vers 10. Jesaja 66 vanaf vers 10. Verheugt u met Jeruzalem en juich over haar, gij allen die haar lief hebt. Hebben wij Jeruzalem lief? U hebt het hart niet om te zeggen nee. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wij houden van Jeruzalem. Keuren niet alles goed wat het Joodse volk nu doet. Helemaal niet. Maar wij houden van Jeruzalem. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, alle die haar lief hebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt. Opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst. Opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. Want, zo zegt de Heere, zie ik doe haar de vrede toestromen als een rivier. En de heerlijkheid van de volken als een overvolle beek. Dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. En als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen. De hand des Heren zal zich aan zijn knechten doen kennen en hij zal toornen op zijn vijanden. Want zie, de Heer zal komen als vuur, en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed, en zijn dreiging in vuurvlammen. De vuur en te zwaard zal de Heere gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn. Zie, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan. Die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des Heren. En dan spiek ik toch eventjes in mijn aantekeningen. Want, vers 18, want ik ken hun werken en hun gedachten. En de tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En ik zal onder hen een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken. Naar Tarsus, Poel en Lut die de boog spannen. De verre kustlanden die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien, opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Wat zal de grote taak van het bekeerde volk Israël zijn, als Jezus is teruggekeerd met zijn heiligen en met zijn gemeente? Wat zal hun taak zijn? Ik zal het voor u invullen, anders kost het nog meer tijd. Zij zullen de evangelisten zijn die over de wereld uitgaan. Zij zullen het evangelie gaan verkondigen. Want zij hebben gezien wie ze ooit doorstoken hadden als natie vroeger. En zij zijn diep tot geloof gekomen. En waarschijnlijk zijn ze geholpen geworden door twee mannen die het hen hebben ingeprent. En die de Bijbel ons noemt als de twee getuigen in Israël. Ik heb geen tijd, ik tip het nu eventjes aan. En er is aan hen gepredikt. En dan komt de dag dat ze Jezus zien. En dan komt de natie tot geloof. En dan komt de gemeente terug. En dan is de Heer in Sion. En uit Sion zal de wet gaan. En de Heer zal koning zijn in Jeruzalem. Hij zal zijn rijk, een vrederijk, oprichten. En Israël? Zij zullen naar de volken van de wereld gaan. En zij zullen het evangelie verkondigen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar de beste evangelisten, dat zijn Joodse mensen. En ik weet Joodse evangelisten, waar ik het helemaal niet mee eens ben, als ze gaan praten over geld en allerlei toestanden. Maar de beste evangelisten zullen Joodse mensen zijn en ze zullen uitgaan in de volken. En velen zullen de Heere gaan dienen en jaarlijks zich neerbuigen voor de Heer. Lieve broeder en zuster, ik hoop dat het u niet daast en dat ik u vanavond een overal plaatje heb mogen geven van grote dingen die staan te gebeuren. Vergeeft u mij als ik af en toe te snel ging, maar ik voelde me gedwongen, dat is mijn excuus. En ik hoop dat het geheel u gediend heeft om te beseffen dat we in een zeer spannende tijd leven. En ik roep u allemaal en mezelf ook op en de mijne om klaar te zijn op de dag dat u hier komt om zijn heiligen te halen en met hem te zijn in heerlijkheid. En dan zullen we met hem als koning heersen. Wie het gelooft en wie blij is, zeg amen. Amen. Broer Hugo, ik geef het aan je terug. Ja, zullen we dat doen? Zullen we gaan staan? Laten we elkaar een hand geven. Zullen we dat doen? U hebt zo lang gezeten. Iemand zei laatst tegen me, ik heb al 8 jaar gezeten net. Dus was iets anders. Laten we elkaar een hand geven. Zullen we dat doen? En samen naar de Heer gaan en bidden. Heer, we danken u voor dit samen zijn. Het is goed om in uw huis te zijn, om goed om uw woord te overdenken. En heren, we beseffen, het is zo ontzettend veel. Ik bid voor ons allemaal, voor mijn broers en zusters die dit hebben aangehoord en beluisterd, de mensen die meeluisteren op de cd. Heer, dat we de grote dingen eruit zullen vasthouden. En dat we zullen begrijpen dat we leven in een zeer spannende tijd. En dat we begrijpen dat u wederkomt en dat u uw gemeente aan het klaarmaken bent om met u te zijn en eens met u als koningen te heersen. Ik bid u, Heer, dat u wat onvolkomen was uit deze studieavonden van ons zal wegnemen en dat u ons helpt om klaar te zijn op die dag die velen zal overvallen als een dief in de nacht. Ik wil mijn broers en zusters zegenen, alle die tot hen horen. Heer, u kent onze gebeden voor onze geliefden die niet willen luisteren, die zich afkeren van u. Heer, we hebben grote hoop en verwachtingen. Er zullen nog zeer velen komen. Misschien zullen wij het niet meemaken omdat we bij u zijn in heerlijkheid. Ontferm u over hen die we zo dagelijks noemen in onze gebeden. En wees met ons tot de dag dat Jezus komt, om Jezus wil. Amen. Amen. Heel hartelijk dank dat u gekomen bent. Sommige 3 avonden op rij. Prijs God daarvoor. Zijn er nog mededelingen? Dan moet je het nu doen.
Geen mededelingen. Ik zie daar nog wel koffie staan.